Welkom Janneke.
Dankjewel.
We gaan aan de slag met het thema hoogbegaafdheid, jouw expertisegebied. In 3 podcastafleveringen zullen we dieper ingaan op hoogbegaafdheid. Wat is het nou eigenlijk? Wat zou het onderwijs daaraan kunnen bijdragen? En hoe gaan we deze leerlingen helpen in de toekomst die ze voor hen hebben liggen? Welkom bij de podcast, de verdieping. De 2e aflevering over hoogbegaafdheid. Echt een onderwerp dat omgeven wordt door misvattingen en vooroordelen. En in deze podcastreeks willen we vanuit meerdere invalshoeken bekijken en toelichten op de praktijk. Wat doen we ermee? Wat kunnen we ermee? En wat heb je daar als onderwijsprofessional aan? Elke podcast start met een stelling om vanuit daar verder in gesprek te gaan. En elk gesprek zal met onze vaste gastspreker zijn en expert Janneke de Wolf. Goedemiddag, Janneke.
Goedemiddag.
Ja, we zitten weer voor de 2e aflevering. De 1e aflevering ging vooral over hoogbegaafdheid, de term op zich en wat je daarvan tegenkomt. We hadden toen een hele mooie stelling. Hoogbegaafd zijn is hetzelfde als heel slim zijn.
Ja.
Nou, uitvoerig op ingaan. Als je die nog niet geluisterd hebt, dan zou ik die zeker even nog beluisteren. Want deze week een andere stelling, namelijk de stelling: hoogbegaafde kinderen vinden het fijn om moeilijke dingen te doen en maken nooit fouten in hun werk. Nou, brand nou. Los, Janneke.
Ja, dat klinkt wel ideaal,
ja,
toch? Hè?
Fantastisch. Ja, fantastisch.
Ze vinden het heel fijn om moeilijke dingen te doen. En je zou verwachten dat het ook heel erg past binnen het stukje hoogbegaafdheid. Hè? Dat je het werk gewoon heel makkelijk allemaal aan kan. Maar zo zit het helaas niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de profielen van Bets en Nijhart. Zij hebben een heel grootschalig onderzoek gedaan met heel veel kinderen. En zij hebben daaruit 6 profielen samengesteld van allerlei kenmerken die passen binnen een profiel van een hoogbegaafd kind. En daar zie je dus verschillende kenmerken, zeg maar, tevoorschijn komen. Je hebt de onderduikende leerling, die eigenlijk helemaal niet zo goed laat zien wat hij in huis heeft. Maar je hebt ook de sociaal aangepaste leerling, die het liefst de kleur van het behang aanneemt en niet in de groep wil opvallen. Dus echt gewoon een beetje wil verdwijnen en zich volledig aanpast aan het niveau van de groep bijvoorbeeld.
En de eerste vraag die bij mij dan weer oproept is, waar we het in aflevering 1 ook over hebben gehad. Hè, de context doet ertoe en de omgeving en de begeleiding. De kenmerken die jij nu noemt en de profielen, ontstaan die en kan een kind dus veranderen in die profielen? Of is het toch wel een kenmerk dat bij de leerling hoort en waarschijnlijk ook zal blijven?
Nee, het is zeker te veranderen natuurlijk, maar dat vraagt wel goede begeleiding. Wanneer je kijkt naar de zelfsturend autonome leerling, die zit gewoon heel goed in zijn vel. Die weet wat hij wil, wat zijn doelen zijn, wat zijn kwaliteiten zijn, maar ook zijn ontwikkelpunten bijvoorbeeld. Die werkt ook voor zichzelf en niet zozeer voor de leerkracht bijvoorbeeld. Dus die heeft echt een duidelijk doel voor ogen, is goed zelfstandig. Ja, en dat is natuurlijk ideaal. Dat gun je iedere leerling. Want dat betekent ook dat je een goed zelfbeeld hebt, bijvoorbeeld.
En hebben we hiermee de stelling dan te pakken? Hoogbegaafde kinderen vinden het fijn om moeilijke dingen te doen en maken nooit fouten in hun werk. Hebben we het dan over die leerling?
Ja, nou, nooit fouten maken is natuurlijk zwart-wit. Hè? Ja. Want iedereen mag fouten maken en van fouten kun je ook heel goed leren natuurlijk. Dus zo zwart-wit zal het niet zijn. Maar je komt al wel heel eind in de goede richting, denk ik. Als je binnen dit profiel zou passen. En ja, wat ik net al zei, dat gun je iedere leerling. Als je kijkt naar de andere 5 profielen bijvoorbeeld, ja, die zijn daar nog niet. En dat vraagt natuurlijk wel een bepaalde ondersteuningsbehoefte, een onderwijsbehoefte, waar jij als leerkracht op in kan spelen.
Ja, want wat is dan in de eerste aflevering hebben we het ook gehad over signalen. Nou, nu hebben we het al over de profielen. Als onderwijsprofessional sta je erbij en kijk je ernaar. Is het dan zaak om eerst het profiel goed in beeld te krijgen en daarna te handelen? Of is er ook wel gewoon een aanpak die altijd goed is om te doen?
Ja, dat hebben we in de eerste podcast eigenlijk ook al een beetje besproken. Hè? Als jij een bepaalde basiskennis hebt over hoogbegaafdheid, zul je bepaalde signalen misschien sneller oppakken of anders interpreteren. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die in de klas best als lastig ervaren worden of waar het stempeltje gedragsprobleem op gedrukt wordt. Terwijl daar onderliggend misschien iets heel anders aan de hand is. Dus als jij op de hoogte bent van die kenmerken bijvoorbeeld, hè, van hoogbegaafdheid, dan kun je ook met een bredere blik wellicht kijken naar de leerlingen en ook eens onderzoeken wat er anders achter zou kunnen liggen.
Ja, en is er een, nou even aan jou de vraag, wat is de veel gemaakte fout in observatie of aannames die jij tegenkomt in de praktijk of in jouw training of in begeleiding?
Er zijn bijvoorbeeld kinderen met een heel groot rechtvaardigheidsgevoel die overal bovenop zitten in de klas en continu maar aangeven van wanneer dingen niet eerlijk zijn bijvoorbeeld. En het hoeft nog niet eens zozeer over zichzelf te gaan, maar over alle kinderen om hen heen. Ja, dan heb je heel snel de neiging om stop eens met klikken bijvoorbeeld. En het is niet bedoeld vanuit die leerling om te gaan klikken, maar wel dat grote rechtvaardigheidsgevoel komt dan om de hoek kijken. Dus dat is al zo'n valse interpretatie.
Ja, en dan
eigenlijk
leg je niet direct de link naar hoogbegaafdheid.
Nee, precies. Ja. En dan wordt het gewoon een beetje irritant gevonden bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is heel zwart-wit gezegd, maar dat kan gewoon heel erg lastig zijn.
Ja.
Kinderen die je verbeteren bijvoorbeeld of continu de discussie aangaan. Ja.
Ja. En dat zijn dan we hadden nu net in jouw voorbeeld al 3 van de 6 profielen al voorbij zien komen.
Mm-hmm.
De andere 3 profielen nog?
Ja, deze leerlingen die bijvoorbeeld dat sterke rechtvaardigheidsgevoel hebben, de discussies aangaan, de grenzen opzoeken. Ja, dat noemen we ook wel de creatief uitdagende leerlingen.
Ja.
Dat zijn ook de leerlingen die heel goed out of the box kunnen denken. De maas in de wet zoeken bijvoorbeeld. Hè? Dus waar is er ook maar een beetje ruimte om met jou te gaan sparren bijvoorbeeld. Je hebt ook nog de risicoleerlingen. Die hoor je helaas regelmatig in het nieuws. Hè. Dat zijn eigenlijk de kinderen die ook de school verlaten, die echt niet in het systeem passen of die niet krijgen wat ze verdienen binnen het onderwijs, wat ze nodig hebben. Dus daar hebben we helaas ook met een grote groep steeds meer mee te maken. De dubbel bijzondere leerlingen, die hebben we ook nog.
En dubbel bijzonder?
Daar zit vaak al een andere problematiek bij. Dat kan bijvoorbeeld een dyslexie zijn of ADHD, een vorm van autisme bijvoorbeeld.
Okay.
Dus die hebben eigenlijk een dubbele diagnose.
Ja, en je komt al die profielen tegen in het onderwijs. Kun je iets vertellen over wat voor alle profielen eigenlijk in ieder geval minimaal in het onderwijs aanwezig moet zijn?
Het is heel belangrijk om deze leerlingen uitdaging te geven. We hebben het al vaker gehad over verrijkingen, ook in onze podcasts. Dus wat geef je deze leerlingen niet extra, maar in plaats van? Dus het is goed om te kijken welk basisaanbod krijgen ze. Want iedereen heeft natuurlijk een stukje onderhoud nodig. Daar moeten ze sowieso aan werken, die basisvaardigheden. Maar daarnaast, wat kun je inkorten in je lesstof of in je instructies om ze vervolgens met uitdagende werk of uitdagendere opdrachten aan het werk te laten gaan.
Ja. En dat uitdagende en ook het verrijken. We hebben ook een aantal producten in de uitgeverij die gaan over verrijking.
Mm-hmm.
Met de term ook van uitdagen. Wanneer is iets verrijkend of uitdagend genoeg?
Daar zit je ook wel in dat stukje creativiteit. En het mooiste is wanneer er niet één antwoord zichtbaar is. In methodes bijvoorbeeld, of in het rekenwerk, taalwerk. Daar wordt vaak gewoon iets aangeboden en daar is één antwoord op mogelijk. Het is goed of het is fout. En wat deze kinderen nodig hebben, is om dat antwoord niet gelijk te kunnen overzien. Want dat zijn ze eigenlijk heel erg gewend. Hè? Oh ja, dit weet ik. Dit is het antwoord. En je wilt ze juist die creativiteit stimuleren en een stukje wrijving geven. Een stukje spanning ook van, ik weet het nu even niet. Ik moet het gaan onderzoeken bijvoorbeeld. Of ik moet er meerdere vakgebieden bij betrekken. Dan kom je echt tot leren. Dan heb je bijvoorbeeld ook die samenwerking nodig. Of het uitstapje naar een ander vakgebied. En flexibel toepassen van wat je geleerd hebt bij bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld rekenen.
Ja.
Dat moet je dan weer in je project bijvoorbeeld terug laten komen.
Maar ik kan me wel voorstellen als leerling dat dat mega frustrerend is, want dan loop je wel tegen grenzen aan.
Ja,
want dan ga je merken, het lukt niet.
Ja, en dat kan natuurlijk heel erg spannend zijn.
Ja.
Spannend, maar ook heel erg confronterend. Als je dan niet de goede hulp krijgt, hè, of het niet gezien wordt, dan gooi je de handdoek maar in de ring en dan pas je je bijvoorbeeld aan het niveau van de rest van de groep, want dan hoef je die uitdaging in ieder geval niet meer aan te gaan.
Ja.
En juist deze kinderen hebben heel erg die begeleiding ook nodig op die gevoelens.
Ja.
Het mag er zijn en het is ook oké om dat te voelen.
Ja, dus maken nooit fouten in hun werk. Hè? Het tweede deel van onze stelling is eigenlijk ook jou zeggen, juist weer leren fouten te maken als een denkstap in het proces naar een antwoord.
Ja, en dat heb je ook richting middelbare bijvoorbeeld heel erg nodig. Ik heb het met mijn eigen zoon bijvoorbeeld gezien die op de basisschool overal doorheen vloog. En alles met gemak leerde. Hij hoefde nooit ergens moeite voor te doen. Een topo, dat wist hij binnen 2 minuten wel, hè. Dan kende hij alles wel. Vervolgens komt hij op de middelbare, krijgt hij Chinees en denkt hij, oeh, dat is best pittig. Ik ga niet 2 minuten leren, maar 1 kwartier. En hij haalt een onvoldoende. Nou, dat kost echt wel, is best confronterend. Want ja, ik heb toch echt heel veel tijd eraan besteed en ik heb heel veel geleerd. Dus we moeten voorkomen dat deze kinderen ook niet leren leren.
Ja, en leren leren voor deze leerling, waar heb je dan mee te maken?
Allerlei strategieën bijvoorbeeld, dat leren dus ook niet altijd vanzelf gaat, maar dat je het soms ook hulpmiddelen kan inzetten. Als bijvoorbeeld mindmappen of, zo zijn er allerlei leerstrategieën bijvoorbeeld die je kan toepassen.
Ja.
Maar zij moeten echt, en dat wordt vaak vergeten, zij moeten echt bij de hand genomen worden om dat leren eigen te maken.
Ja, dus daar waar je als onderwijsprofessional denkt, de hoogbegaafde leerling, die kan zelf aan de slag, die komt er wel.
Ja.
Hoor ik jou eigenlijk zeggen, nee, juist niet.
Nee.
Omdat je het proces veel meer moet.
Ja, zij hebben juist ook instructies nodig en hulp nodig, maar dan op hun eigen niveau.
Ja. Nou is onlangs het product Karakterkracht ook uitgekomen. Product vanuit de uitgeverij in samenwerking ook met Fonds Hogescholen Werkplaats 040. Zitten daar ook tools in die zouden kunnen helpen om met die leerling welk profiel dan ook naar het leren leren te kijken?
Ja, zeker. Karakterkracht is heel erg gericht op het ontwikkelen van het zelfbeeld vanuit 24 verschillende karakterkrachten. En dat geeft natuurlijk de leerling heel veel inzicht in wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn ontwikkelpunten.
Ja, want dat inzicht is nodig om verder te komen. Is dat dan ook het verschil tussen de profielen waarvan je zegt, je kunt nog veranderen van het ene profiel wel naar een ander profiel?
Ja, zeker. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je daarop ook op in kan spelen. Dus als jij weet dat je uitdaging aangaan best lastig vindt of spannend vindt, dan kun je daar ook de goede begeleiding op krijgen om daar elke keer een stapje verder in te komen.
Ja.
Bijvoorbeeld. Ja.
Doet mij nadenken inderdaad om terug te gaan naar de stelling. Het gaat niet om hoogbegaafde kinderen vinden het fijn om moeilijke dingen te doen en maken nooit fouten. Maar het is eigenlijk dat we willen dat hoogbegaafde kinderen leren welke dingen ze kunnen en hoe ze het aanpakken en wat ze kunnen leren van fouten. Dus veel meer zelfinzicht en instructie krijgen op hoe te leren.
Ja.
Ter afsluiting, wat zou de tip zijn voor de leerkracht die nu luistert naar deze podcast en denkt, oh, ik heb wel 1 van die 6 profielen. Daar schiet een naam bij mij te binnen. Wat zou de tip zijn die je die leraar mee wil geven?
Ik zou zeggen, pak die profielen er eens bij. Kijk eens goed naar de kenmerken. Ga nog eens observeren en in gesprek met deze leerling. En kijk wat de ondersteuningsbehoeften zijn die daarbij passen. En probeer je blik daarin echt heel open te houden, zodat je bepaalde kenmerken die je misschien heel anders interpreteert, nu op een andere manier kan durven bekijken ook.
Ja, mooi. Dus inzicht voor de leraar en zelfinzicht voor de leerling.
Ja, ja.
Mooi. Ja. We zijn daarmee aan het einde gekomen van de 2e aflevering van podcast De Verdieping Hoogbegaafdheid. Klein blik vooruit. De derde en laatste voor deze reeks zal overgaan over hoogbegaafde kinderen vervelen zich altijd op school. De andere kant, de andere stelling dan deze. Ik ben benieuwd en ik ga daarover graag weer met jou in gesprek, Janneke.
Nou, bedankt voor het wederzijds.
Bedankt voor het luisteren voor de luisteraars en tot de volgende.
Tot de volgende keer.